Dit is aflevering 5 van Gesprekskunstenaars. We zijn te gast bij Henk Brussel en we gaan het hebben over zijn werk als procesbegeleider van geloofsgemeenschappen. Dat is leuk, want Glenn die heeft veel gewerkt in de katholieke kerk. Nou, nu spreek je met een voormalig katholiek, dus dat wordt heel interessant. Ik vind het heel leuk dat we Henk vandaag te gast hebben, want ik ben dus al een tijdje weg uit de kerk. Maar ik heb wel gezien wat daar gebeurde met het inkrimpen van parochies en het afstoten van kerken. En nou ja, hoe moeilijke processen dat zijn om dat goed te doen en dan nog, om nog iets van de gemeenschap over te houden in je dorp of in je wijk. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar hoe Henk dat doet. En mijn naam is Piet Smijts, maak deze podcast samen met Glenn van der Vleuten. En Glenn, jij kent Henk, want jullie hebben een project samen gedaan.
Ja, klopt. Henk heeft... Ik woon in Werkhoven, dorpje nabij Utrecht. En Henk was daardoor de locatieraad, zoals het dan heette.
Officieel parochiebestuur. Dus dat is het overkoppelende bestuur van de verschillende locaties die in de parochie te vinden zijn. En Werkhoven is één van de, ik geloof, 8 locaties van die parochie. Ja. En elke locatie heeft dan wel een soort eigen bestuurlijke werkgroep.
Zoals ingehuurd door het bestuur van de regio, zeg maar. Ja, en hielp een van de locaties.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
En die locatie die was al enige tijd bezig om een plan te maken van wat willen we nu met de kerken. We zien een teruglopend aantal leden, bezoekers. En op enig moment is er een vraag gekomen vanuit die locatieraad naar een aantal jongere gelovigen, jongere dorpsgenoten, die weer dorpsgenoten betrokken, om eens mee te denken over de toekomst van de locatie. En zo hebben Henk en ik elkaar getroffen. Henk als begeleider van het proces en ik als een van de deelnemers.
Ja, zo is het, precies.
Hoe kwam je daar terecht als deelnemer? Ben jij een kerkganger? Of?
Nee, ik ben van huis uit wel Rooms-Katholiek opgevoed en gedoopt en communie en ja, alles erop en eraan, zeg maar. En tot, denk ik, de middelbare school. Tot en met de middelbare school redelijk actief geweest. Mijn ouders waren wel waren en zijn ook wel belevend Rooms-Katholiek. Maar op enig moment ga je studeren en raak dat uit het systeem. En mijn ouders en de kerk waar wij lid van waren, die is op een zeker moment, dat is ook een regionale fusie geworden, die is gesloten en dat is woningbouw geworden. En raakt het uit de lopen en uit het systeem. Maar altijd wel een soort affiniteit met de kerken blijven houden. En gewoon de plekken zelf, zeg maar. De gebouwen, de plekken. Maar altijd leuke herinneringen houden aan dingen die met de kerk verbonden waren. Dus het heeft altijd wel een soort zachte plek gehad in het hart. En toen wij in Werkhoven kwamen wonen, was het eigenlijk een soort aaneenschakeling van jeugdherinneringen. Het groeten op straat vond ik altijd heel bijzonder. Dat herinnerde me heel erg vroeger aan de wijk waar ik woonde. Maar ook het feit dat dat nog een soort actieve geloofsgemeenschap was. En dat je dan ook benaderd wordt. Ik werd overigens benaderd door een mededorpsgenoot die een soort had van, volgens mij heb jij hier wel iets mee, heb je ook wel iets met het thema van wat er met die plek zou kunnen. Nou ja, logischerwijs, gezien mijn werk ook wel. Dus ik ben er eigenlijk bij gevraagd bij een groepje wat er eigenlijk al was. En dus dat is mijn affiniteit ook met het onderwerp.
Ja,
mooi. En Henk, welkom in je eigen huis. We zitten hier bij jou op de veranda, op jouw zelfgebouwde meubilair. In ieder geval misschien ook wel de zelfgebouwde veranda.
Ja, ook dat nog.
Ook dat nog, ja. En we hebben hier prachtig uitzicht over een stroompje water, een pas gesnoeide knotwilg. Daar hangt nog wat meer.
We zitten hier uiteindelijk gewoon heel mooi. Dit was vroeger buitengebied van Vleuten de Meren. Daar liepen de koeien en voor ons waren de fruitbomen. Ja. Maar Vleuten de Meren was een van de 5 Finex-locaties. En in de jaren 90 is uiteindelijk dit als laatste Finex-locatie ontwikkeld. Ik geloof dat die wetgeving, dat weet jij Clem van nog wel beter, die is van begin jaren 80, geloof ik. Hè?
Ja, dat zou zoiets zijn, ja.
En ja, tot 2010 in dienst geweest van het Aartsbisdom Utrecht. Ja. Als dienstverlener gemeenschapsopbouw en parochieontwikkeling. In de praktijk word je dan bijna altijd gestuurd naar plekken waar men bezig is met een fusieproces. En in dat fusieproces gaat het eigenlijk altijd over geld, gebouwen en vitaliteit. Wat kunnen wij nog met elkaar als gemeenschappen? En Nou, en er is eigenlijk altijd eenzelfde soort dynamiek aan de gang. En die dynamiek is dat elke in zo'n fusieparochie heb je meestal dus tussen de 5 en 10 locaties. En elke locatie zit aan tafel alsof ze de komende 10 tot 20 jaar nog zelfstandig bestaansrecht hebben.
Ja, en zo'n dus, locatie is dan, dat is eigenlijk gewoon, als ik daaraan moet denken, de kerk, bij mij om de hoek.
Dat ja, dat zou ik, ja. En in een stad heb je dan vaak een parochiekerk per wijk of per 2 wijken. Dus in een stad heb je, een grote stad, heb je al vrij snel vroeger tussen de 5 en 15 zelfstandige parochies. Dat is inmiddels helemaal niet meer zo, maar dat had je vroeger.
Ja.
En in het geval van Klenze bijvoorbeeld, dus Werkhoven, dan is dat de fusieparochie, de kerngemeente, zit in Houten. En dan alle kerkdorpen daaromheen, die hebben in principe allemaal nog een eigen parochiekerk.
Ja.
Maar die vormen samen 1 bestuurlijke eenheid. Ja. Die delen ook 1 pastoor en een aantal pastoraal werkers als er genoeg geld is. Ja. Maar dat moeten ze met elkaar doen.
Oké, hoeveel kerken waren dat die 1 pastoor delen? 10 zeg je?
Ja, ik dacht in het geval van Houten zijn het er volgens mij 8. Dus Oudijk, Bunnik, Houten zelf.
Het Gooi, denk ik.
Het Gooi hoort erbij. Schalkwijk hoort erbij. Wijkbeduursteden hoort erbij. Dan vergeten we er volgens mij nog 1. Maar je moet aan die grote denken.
Ja. Ja.
En
elke plek heeft dan zijn eigen clubje, zeg maar. En samen vormen ze 1 grote club.
En eigenlijk zou je moeten zeggen, dus elke club is behoorlijk kwetsbaar.
Ja.
En die kwetsbaarheid wil je tegelijkertijd voor jezelf opkomen, dan verstop je die kwetsbaarheid onder tafel.
Mm-hmm.
Of daar heb je het niet openlijk over, omdat je daarmee als het ware dan de mensen die de beslissingen moeten nemen een soort zand in de ogen strooit van maar wij redden ons hier prima. Terwijl eigenlijk bijna iedereen die met zo'n gemeenschap te maken heeft heel goed weet dat ze het helemaal niet zo goed redden zelfstandig. Maar dat is gewoon wat je naar elkaar zegt om maar je eigen agenda open te houden en geregeld te krijgen.
Nou, dat kan me goed voorstellen. Ja, want overal lopen de bezoekersaantallen natuurlijk terug. Dus de inkomsten lopen terug.
Zeker. En vaak zie je nog zo dat de inkomsten lopen het langzaamst terug. Want je kunt een tijdje nog bij een beperkte groep mensen iets meer geld vragen. Op een gegeven moment is daar de grens uit en dan loopt ook het geld terug.
Ja.
Het is eigenlijk woekeren met een teruglopend aantal mensen, maar ook teruglopende belangstelling, teruglopende vitaliteit. Ja, en de weg wordt dan gekozen van, laten we vooral met elkaar gaan samenwerken. Maar in die samenwerking wordt dan altijd er nog wel voor gepleit, zo lang mogelijk, soms zelfs gevochten. Maar onze plek moet wel open blijven. Oh ja. Dus dat is gewoon een hele ingewikkelde dynamiek.
Dat is interessant, ja. En kijk, ik hoorde je net zeggen, tot 2010 was je daar in dienst.
Ja.
Maar dat Werkhoven, dat was waarschijnlijk later.
Nee, ik ben uiteindelijk dit zelfstandig gaan doen. Ik heb mij losgemaakt van het bisdom. En het bisdom is wel vaak ook een van mijn klanten geweest. Maar parochies vonden mij gewoon zelf. En het zijn dan normaal gesproken de parochiebesturen die mij inhuren.
Ja.
En die... Eigenlijk is daar altijd wel het besef, wij moeten iets. Oftewel, wij moeten met elkaar een goed gesprek voeren over hoe we de toekomst ingaan.
Ja.
Ze voelen zichzelf daar onmachtig in en ze zijn vaak ook partij. En dan hebben ze het liefst dat er een externe dat proces gaat begeleiden.
Ja.
En dan kwam ik in beeld.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje hoe het simpel gezegd gaat.
Ja,
nog even voor mijn beeld, Henk. Want jij zei net van hoe dat is georganiseerd tussen die locaties en hoe dat regionale bestuur in elkaar zit.
Ja.
En dan heb je nog het bisdom.
Ja.
Maar hoe zit dat met de plekken, met het vastgoed, de panden? Hoe zit dat dan?
Nou ja, kijk, in principe is het zo. Hè? Dus als je praat over bisschop, parochiebestuur en locatieraad, dat is als het ware de bestuurlijke lijn. Dus dat is de harde lijn. En je hebt ook een pastorale lijn. Hè? En dan heb je het over de priester, de pastoor, pastores, pastoraatsgroepen. Dus dat is de zachte lijn, de warme lijn waar het eigenlijk om gaat. Maar de bestuurlijke lijn, weet je, de gebouwen zijn eigendom van een parochiebestuur. En uiteindelijk daarachter is het altijd het eigendom van het bisdom. Een parochie is een stukje van het bisdom. Alleen de bisschop heeft een priester-pastoor benoemd om het bestuurlijk te runnen, te managen. En de verantwoordelijkheid voor de gebouwen, de grote uitgaven, het verkopen. Uiteindelijk gaat dat altijd op basis van het fiat van het bisdom. Het parochiebestuur kan het wel helemaal voorbereiden, maar als uiteindelijk het bisdom het er niet mee eens is, gaat het niet door.
Ja, dus je hebt een soort regiobestuur met een raad van besturen.
Zo zou je het kunnen zeggen. Dus de bisschop is uiteindelijk de eindverantwoordelijke, maar hij delegeert die eindverantwoordelijkheid aan een priester die die benoemt in een parochie. En die is dan, de bestuurlijke titel voor een priester is dan pastoor. Dus je bent pastoor-priester. En dus ja, ik word dan vaak ingehuurd om dat goede gesprek te begeleiden, schuine streep te organiseren.
Ja. En dat heb je ook in Werkhoven gedaan. Misschien is dat wel leuk om...
Het is in Werkhoven, in die parochie, is het begonnen met... En dat was eigenlijk een prima start. De eerste fase was heel goed. We hebben in elke locatie... hebben we 3 vitaliteitsgesprekken gevoerd. En elk gesprek had een eigen dynamiek. Dat was als het ware ook om de gemeenschappen uit te nodigen om over de eigen toekomst na te denken.
En dat noem je dan vitaliteitsgesprekken?
Ja, dat waren vitaliteitsgesprekken. En het eerste gesprek was aan de hand van een vragenformulier wat de deelnemers moesten invullen. En daarna liep ik met de deelnemers aan de hand van de vragen... de antwoorden op de vragen ontwikkelde ik een gesprek met ze. En dat was eigenlijk om elkaar als het ware een blik op de toekomst te ontlokken. Hoe kijken we eigenlijk naar de toekomst? Is dat vooral dat je probeert de bestaande situatie zo lang mogelijk te continueren? Of heb je stiekem eigenlijk, draag je een ander beeld bij je? En heb je het daar dan ook wel eens met elkaar over? En wat is dan dat andere beeld? En als je het er wel of niet over hebt, waar komt dat dan door? En dat waren eigenlijk altijd hele interessante gesprekken.
En wat voor beelden komen eruit? Is dat verschil?
Ja, daar kan ik zo 1, 2, 3 niet precies oproepen. Kijk, wat je natuurlijk ziet bij dit soort type gesprekken... is dat je over het algemeen de oudere parochiaan tegenkomt. En de mensen die nu nog actief zijn in een locatie... die zijn over het algemeen tevreden.
Nou ja.
Dus de manier waarop ze naar de toekomst kijken is ook... kunnen we het bestaande niet zo lang mogelijk continueren?
Ja.
Dat is de hoofdlijn. Dat is niet de enige lijn, dat is wel de hoofdlijn. En er zitten wel een paar, maar dat is een minderheid... zit erbij met wel echt verlangens dat het anders zou kunnen en moeten.
Ja.
En dat anders gaat dan vaak 2 kanten op. Dat is of dat ze echt andere activiteiten willen. Dus dan vinden ze eigenlijk het programma inmiddels saai geworden... en sluit niet meer precies aan bij wie zij zijn en hoe ze willen leven.
Mm-hmm.
Of ze willen dingen anders, maar dan heeft het met het kernprogramma te maken... en dan roept de kerk gewoon een halt. Die zouden bijvoorbeeld willen dat de vrouwen volgaan in een eucharistieviering. Dus een vrouwelijke priester.
Ja.
Maar dan heb je te maken met de leer en de regels van de kerk... En dat is eigenlijk gewoon niet bespreekbaar. Ja, je kan er wel voor op de barricade gaan springen. Maar dat is in het gesprek wat ik met ze voer, is dat niet handig. Want daar heb ik geen enkele invloed op. En dat hoort ook niet aan die tafel thuis.
Nee, en hoe doe je dat eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat dit ook wat ruis kan veroorzaken. Hè?
Ja, er is bij het begin van de gesprekken is vaak er veel boosheid op de bisschop. En in mijn geval is dat dan bisschop Eijk, maar dat is in andere...
kunnen we allemaal heel goed boos op zijn, denk ik. Dat
ja,
is heel makkelijk.
Beetje, en, ja. Ja, ik probeer die boosheid eigenlijk zo snel mogelijk van tafel weg te halen. Omdat dat ook een soort boosheid is die helemaal geen vrucht draagt. Mensen willen vaak... kijk, de boosheid van de bisschop en laten we het tot Eijk... Kijk, Eijk is, als ik het zou moeten zeggen, geen slecht bestuurder. Maar hij is geen goede communicator. Dus hij heeft weinig... erbarmen en sociale antenne. Dus hij zegt de dingen vaak nogal vierkant. En misschien moet je zelfs zeggen bot. Nou, ja. Daar strijkt hij veel mensen tegen in het harnas. En heel begrijpelijk. Ik ben het vaak inhoudelijk met de dingen die hij ziet of die hij zegt, ben ik het wel eens.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop, dan denk ik... Ah,
had iets genuanceerder
gemaakt. Ja, ook respectvoller. Ik zou bijna zeggen liever.
Ja.
Socialer.
Ja.
Het zijn ook de mensen die de kerk maken. Dus die hoef je niet ook nog eens onnodig negatief te bejegenen. Dat is niet
precies
nodig. Want die mensen stoppen ook al hun tijd en energie erin. Dus dat, Nou, dat zit vaak in het begin van een proces. Nee. En de kerk en in het begin van een proces. Mensen willen toch eigenlijk ook vaak nog wel even hebben over alles waar de kerk de afgelopen 20 jaar een slecht figuur mee geslagen heeft. Dus seksueel misbruik, financiële fraudes van penningmeesters, van parochiebestuurder. Alles komt voorbij en daar moet het ook allemaal over gaan. Dus... Ik moet vaak ruimte geven om dat toch wel even lucht te geven.
Ja.
Maar daarna grijp ik ergens wel in om te zeggen... we zijn wel om een andere reden hier bij elkaar. En laten we elkaar de ruimte gunnen om met een positieve blik... en met goede energie dit gesprek te voeren. Want uiteindelijk gaat het niet over de bisschop en over die fraudezaak... maar over de toekomst van deze lokale geloofsgemeenschap... en hoe je met elkaar hier zinvol aanwezig kunt zijn... in dit dorp of deze wijk. Daar moet het over gaan.
Ja.
Nou, dat...
Werkt dat?
Meestal lukt dat, maar ik moet regelmatig die oproep... in het begin van zo'n proces wel doen.
Ja.
En ik heb geleerd dat dat een van de dingen is... waar ik mijn antennes op moet afstellen... Dat ik weet dat dit gebeurt. Dat het soms ook heel onverwachts gebeurt. Mm-hmm. Dat mensen mij als externe soms op één hoop vegen met de bisschop. Want ze kijken naar mij als... Oh, dat is iemand die ingehuurd wordt door het parochiebestuur om onze kerk te sluiten. Oh. Dus dat leer je dan. Dat al deze dingen een rol spelen. En mijn taak is dan vooral te kijken of ik de energie terug aan de mensen kan geven. En ook het woord terug aan de mensen kan geven. Jullie moeten zelf dit gesprek over de toekomst van jullie lokale geloofsgemeenschap zelf in handen nemen. Want als je dat niet doet, dan kun je voorspellen wat de eindrit wordt. Dan is er ergens een keer iemand aan een tafel die zegt, we gaan daar de stekker eruit trekken.
Ja.
En dat zou ontzettend jammer zijn als je dat zo passief laat gebeuren.
Zeker.
Dus je hebt een eigen verhaal nodig. En zeggen dat je de lokale katholieke geloofsgemeenschap van in dit geval Werkhoven bent en al 80 jaar bestaat, is niet genoeg om een entree te krijgen op een zonnige toekomst.
Nee.
Want daar is eigenlijk bijna geen signaal voor om die zonnige toekomst te zien.
Nee, precies.
Die zul je moeten creëren met elkaar.
Maar daar heb je ook iets voor nodig om dat te kunnen. Daar ben je denk ik ook voor.
Nee? Ik heb met vallen en opstaan heb ik het geprobeerd.
Ja. Ik bedoel ik als gemeenschap, hè?
Kijk, eigenlijk, dus ik vind ook echt oprecht, weet je... En dat geldt niet alleen voor de katholieke kerk... want dat geldt eigenlijk ook voor heel veel PKN-gemeenschappen... dus de Protestantse Kerk Nederland, hè, dus de Samen op Weg gemeente. Eigenlijk moeten de traditionele gemeenschappen... moeten gewoon iets doen wat bijna niet te doen is. Dus aan de ene kant... moet je je organisatie krimpen en zal maar zeggen, het gebouw en de structuur waarin je woont kleiner maken en levensvatbaar voor langere tijd. En aan de andere kant moet je inhoudelijk jezelf vernieuwen. Dus je moet en krimpen en vernieuwen. En dat zijn twee verschillende soorten energieën waar ook verschillende type mensen bij passen. En die zijn allebei niet voldoende voorradig in zo'n gemeenschap. Dus ze hebben eigenlijk ook een opdracht die ook bijna niet te doen is. Weet je, als je met een club mensen rond de tafel over de toekomst van de kerk gaat... en je zit daar in een gunstig geval met 24 mensen... dan zijn er 18 van 70 plus. En als je dan praat over de toekomst van de kerk, dan weten jij en ik... die toekomst is niet van hen. Nee, zij zijn het verleden.
Over 20 jaar zijn ze er zeker niet meer.
Nee, dus ja. En ik ben me dat heel erg bewust. En ik denk, ja, eigenlijk ben ik met jullie in gesprek over de toekomst. Maar ik weet gewoon dat dit gesprek eigenlijk niet door jullie gevoerd moet worden. Maar jullie zijn degene die aan tafel zitten. Dus ik moet het toch met jullie doen.
Ik heb niemand anders.
Ja. Er is niemand anders. Ja. En ik ben dan zelf, heb ik wel geleerd in de begeleidingen die ik gedaan heb. En eigenlijk was dat ook wel de energie in Werkhoven. Dat... Mijn energie in Werkhoven, ja, Glenn, jij mag me tegenspreken als dat niet zo is. Want jij was voor een belangrijk deel getuige. Dat was in de relatie met de geloofsgemeenschap. Misschien is het voor jullie inderdaad een reëel verhaal dat je er zo aan tafel zit. Dat je probeert te kijken dat je zo lang mogelijk kan continueren wat je nu nog hebt.
Ja.
En dat je jezelf ontslaat van de verplichting om je opnieuw uit te vinden. Maar dat is gewoon niet reëel. Daar zijn te weinig jonge mensen voor. En daar ontbreekt het jullie ook gewoon aan de vitale kracht. Maar wat je ten tweede kan betekenen is dat je ruim baan maakt voor dorpsgenoten die samen met jullie willen nadenken of die plek die je nu nog zelf bezit, of die ook een rol kan krijgen in het dorp, waardoor je als het ware de waarden van de traditie, gemeenschap, ontmoeting, er zijn voor de zwakkeren, kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen, zieke ouderen, dat die plek als het ware met behulp van dorpsgenoten opnieuw, maar dan op een andere wijze, vitaal kan ontstaan. Ja. En dat is dus iets heel anders dan de traditionele parochie. Dat is er straks, als je zou kijken naar het programma van die plek, nog maar een klein onderdeel van. Ja. Maar als het lukt, gebeuren er allerlei andere dingen door andere mensen. Maar je beheert met elkaar als het ware de waarde van die plek en waar die voor staat. Ja. En dat hebben we in Werkhoven geprobeerd op te starten. En dat is niet gelukt.
Ah ja. Ja, dat kan me goed voorstellen. Het is toch een groot verlies, lijkt me ook. Hè? Want je moet het accepteren van wat hetgeen waar je van houdt. Hè? Die plek, die kerk waar je van houdt. Niet alleen maar de plek, maar ook wat er gebeurt waar je van houdt. Dat ophoudt te bestaan in de nabije toekomst. En dat dat een vorm krijgt, nou, waar je misschien nog niet meer zo senang bij voelt. Omdat je juist heel erg gehecht bent aan die oude vorm. Ja. Denk, hè? Echt een groot verlies.
Ja. Nou ja, we zitten. Ja, nee, dat klopt.
Glenn, kan jij ons eens meenemen in hoe dat proces in Werkhoven voor jou was? Want toen was je, toen jij erbij aangehaakt werd, toen was er nog volop energie, denk ik.
Ja, er was energie. Nou ja, het feit dat wat ik gaaf vond. Kijk, ik zei dat straks van de kerk als plek, als jeugdherinnering, hè, om het zo te zeggen. Als opvoeding, onderdeel van mijn opvoeding, had altijd wel een warme plek. En ik vond het heel gaaf dat ik op een nieuwe plek kwam wonen waar je gevraagd wordt door mensen om mee te denken over vernieuwing van een plek die betekenis heeft. Dus dat vond ik gaaf. Ik denk, hé, dat is grappig. Dat voelt toch een beetje als het oude een nieuwe kans geven en een nieuw jasje. En het feit dat het met een groep jongeren was of leeftijdsgenoten. Ergens tussen de, wat zou het zijn, 45 en 50 of zo zat dat, denk ik.
Dat noem jij jongeren?
Ten opzichte van de bestaande groep is dat jong.
Er waren ook nog een paar echt wel jongeren. Dus die waren meer 35.
Ja, die range die waren, 35 tot 50. Ja, ja.
Nou, ik ben 36, maar ik vind mezelf bepaald niet.
Oké. Andere podcast. Maar wat ik leuk was, die groep, daar zat een soort verbindende energie en ook wel een verbindende passie of zo. En toen ik daarbij kwam, toen was ook de zoektocht. Toen merkte ik heel duidelijk dat in dat gesprek wat een soort lucht gaf. En ik denk dat Henk dat ook al goed heeft gedaan. Een soort lucht gaf was van, als we nou eens los van de bestaande situatie durven te denken en opnieuw kunnen kijken naar deze plek en wat hier mogelijk is. En dan dat kregen we los, denk ik, door gewoon de vraag te stellen, waar droom je over? Of op een gegeven moment had het iemand over de noden van de tijd, kan me iets herinneren. Nou ja, als je de noden van deze tijd nou eens als vertrekpunt neemt, wat zou je dan wensen? Nou, dan krijg je hele andere diensten, hele andere fysieke manifestaties, hele andere groepen die in gedachten springen van, die zouden er dan eens bij moeten betrekken, of die zitten daarmee en dat zou dit hier kunnen. Dus eigenlijk werd het geloof en de geloofsplek werden eigenlijk in de huidige context gezet. Alsof je zeg maar een oud liedje neemt en je, daar schrijf je eigen tijdse teksten op, zeg maar. Dus sowieso een beetje om het vergelijk te maken.
Wat voor diensten kwamen er bijvoorbeeld uit? Wat zou je dan als kerk gaan
aanbieden?
Nou,
je merkt gewoon van een nood van de tijd is dat mensen hebben stress en mensen overzien het niet. En zitten met, hoe maken we het gezonder en duurzamer? Hoe gaan we beter met de planeet en met elkaar om?
Eenzaamheid.
Eenzaamheid, individualisme. Ja. En zoeken dan naar andere vormen van verbinding. Nou ja, dan kom je toch wat meer op het vlak van therapie en yoga en creatieve uitingsvormen. En ontmoeting en samen bier brouwen. In die zin zou je kunnen zeggen, ja, maar heel plat. Maar dat zijn wel de eigentijdse vormen waarbij je op een andere manier met elkaar in gesprek komt. En daar zat veel energie op.
Ja.
En daar bleek ook wel een soort van, nou ja, volgens mij leeft dat ook heel erg en is daar geen plek voor. En dan kunnen we het in het dorp ook moeilijk hebben over thema's als vereenzaming en armoede. Want ja, je moet wel een soort allemaal succesvol overkomen. Maar ondertussen leeft er nogal wat in huishoudens en achter de voordeur. En als je daar een neutrale plek hebt waar je elkaar kunt treffen en eens binnen kunt lopen en ook samen eet, dan zou dat misschien wel eens leiden tot nieuwe vormen, nieuwe oplossingen, nieuwe contacten. Ja. Nou, dat was daar zat groot verlangen op, zeg maar.
Ja. Ja, kijk, en ik denk, en dat is ook toen in die beginfase van de werkgroep, kwam dat ook wel nadrukkelijk naar voren. En ik hoor het op heel veel plekken. Kijk, de jonge mensen van nu, die leiden die hebben een leven waarin heel veel druk is. Er moet heel veel, er gebeurt heel veel. Dus als ze dan soms vanuit weinig kennis of onkunde zelfs, maar als ze nadenken over iets religieus of spiritueels, dan vallen al vrij snel woorden als stilte, leegte, rust. Dat zijn allemaal niet-verbale vormen. Terwijl het klassieke programma van een kerk zijn bijna allemaal verbale vormen. Een viering is een verbale vorm. Gaat allemaal om tekst en om taal. En dan vaak, als je niet oplet, ook nog om archaïsche taal die je als jonge dertiger niet eens meer begrijpt. Ik heb zelfs, terwijl ik ervaren ben, al soms al moeite met de taal die in een viering gebruikt wordt. Dus het is ook spannend om te kijken of als je als lokale geloofsgemeenschap een soort verbinding wil maken met je omgeving en met mensen die niet kerkelijk gesocialiseerd zijn, maar misschien wel iets zoeken. Durf je het aan om iets anders ernaast te zetten, waarvan misschien ook nog wel blijkt dat die traditionele groep daar ook best wel in geïnteresseerd is.
Oh ja. Maar hoe ging dat dan in werk over? Want er kwamen allerlei ideeën op tafel, er zat energie op inderdaad.
Wat uiteindelijk ingewikkeld is, en dat hebben we een paar keer gethematiseerd, en één keer is mij dat ook persoonlijk nagedragen. In de werkgroep in de eerste fase hebben ook een aantal vertegenwoordigers van de locatieraad meegefunctioneerd. Dus dan heb je eigenlijk de spanning zit in de werkgroep.
Ja.
En dat waren twee dames, maar die waren zo enthousiast over de beginenergie dat die lieten ook even de pet die ze op hadden, die lieten ze even los en ze gingen gewoon meedoen, ja, als dorpsbewoner. En ik denk dat ze zichzelf hebben laten verleiden tot het maken van een aantal dromen die best goed aansloten bij de andere leden van de werkgroep. Dat je, toen ik dacht in die fase, nou, er gaat misschien wel iets lukken. Dus ik was aanvankelijk best optimistisch over dat we de boel aan de praat zouden krijgen.
Ja.
Maar ergens in het proces heeft de locatieraad en dus ook deze twee mensen gevoeld, maar oh jee, we zijn er ook voor de bestaande geloofsgemeenschap. En hoe houden we hun verhaal goed op tafel? En dus toen gingen ze toch een beetje een stap naar achteren zetten en ook een beetje op de rem stappen. En op enig moment was bij hun die vitale energie voor de toekomst was eruit. En gingen ze vooral in een soort behoudstand zitten.
Nou ja.
En dat was het moment dat ik met hun tweeën een keer apart ben gaan zitten om na te denken, goh, zouden jullie misschien, omdat je een ander belang hebt, dat meer moeten formaliseren en niet in deze ontwikkelgroep gaan zitten. Mm-hmm. Maar straks met de gehele locatieraad naar de plannen van die ontwikkelgroep luisteren en dan kijken, hey, wat kunnen we er samen mee? Want nu frustreer je als het ware dat ontwikkelproces voor de toekomst. Maar door die fase zijn we niet goed heen gekomen.
Nee.
Dus,
zoals ik er,
tenminste, dat is wat zo is. Dat ja, is,
ik denk dat je gelijk hebt. Hè? Zoals ik er nog op terugkijk, waren een paar hele belangrijke momenten die het een hele positieve kant op konden stuwen. Dat was namelijk dat dromen. Dat dromen zorgde eigenlijk best wel voor heel veel overeenstemming. En daar heeft zowel de vertegenwoordiging van de locatieraad als zeg maar de nieuwe meedenkgroep heeft daar heel veel overeenkomstige input geleverd. Maar al vrij snel kwam er ook een beetje de realiteit terug. Hè? Als je dat nou vertaalt naar de praktijk en je wil daar ruimte voor geven, dan merk je ook al van, ja, dan moet je niet te lang mee wachten. Eigenlijk moet je daar eigenlijk al morgen mee beginnen. Eigenlijk moet je proberen al dingen nu al aan te zwingelen. Dat betekent dat je er een nieuwe groep bij moet betrekken van buiten die kringen, die nu zoekende is of een aanbod heeft. Mm-hmm. En dan komt er toch op een gegeven moment de plattegrond op tafel van waar zou dat dan kunnen? En dan moet je ruimte maken voor nieuw initiatief. Nou, dan ontstaat er al een soort van, als in de andere pet als beheerder, een beetje de blokkade van, oh, dan moet ik nu gaan uitleggen dat we op bepaalde dagdelen dat je er niet terecht kan. Of dat je in jouw ruimte iemand anders komt te zitten. Nou, dat kon je al bijna lezen dat een soort moeilijk uit te leggen boodschap was. Zelfs daar hadden we nog een hele mooie oplossing voor. Door te zeggen van, ja, we kunnen wel het allemaal in woorden en tekeningetje brengen. Maar laten we met een busje met elkaar eens op reis gaan. Dan leren we elkaar beter kennen. En leren we ook verschillende concepten ontdekken. Dus we hebben nog een heel tochtje gemaakt.
Ja.
Met hele, hele geanimeerde bezoeken langs allerlei oplossingsvormen.
We hebben drie totaal verschillende plekken bezocht. Gewoon om geïnspireerd te raken. En ook een beetje te horen hoe hun verhaal gegaan is. Dus hoe is hun... Waar ze nu gekomen zijn, hoe is dat vanaf het begin af aan gegaan?
Dat zijn andere kerken aan bij de Utrecht.
Kerken,
gewezen kerken.
Ja, dus in Utrecht hebben we de beroemde kerk waar een hotel in gebouwd is, maar wat
Bunk,
ook...
Bunk, toch?
Ja, Bunk. Daar zijn we geweest, daar hebben we een rondleiding gekregen. Ja. Interessant. Niet meteen om te denken dat er een hotel moet komen in de kerk, maar wel om gewoon te horen hoe gaat zo'n proces, wie raken erbij betrokken, wat voor soort energie zit er in het begin van het proces, et cetera. Was heel leerzaam, ook om na te praten met elkaar. We zijn bij een kerk geweest, ik weet niet meer precies waar die was, maar die hadden, geloof ik, als ik me goed uit mijn hoofd zeg, 2 of 3 kerken gesloten en die hadden 1 kerk het interieur helemaal vernieuwd. Zodat alle 3 de gemeenschappen die vernieuwde kerk konden betrekken als hun eigen nieuwe onderkomen. Dus het is dan vaak zo dat als er 2 de kerken dichtgaan, dan voelt de gemeenschap waarvan de kerk die open blijft, die voelt zich dan als het ware toch nog de baas.
Ja.
En dan komen de andere 2 komen dan inwonen. En dat levert altijd op allerlei vlakken leeft dat gedoe op. Want dan vinden de vrijwilligers die die kerk runnen, die open blijft, die vinden dan eigenlijk dat hun tradities en hun manier van werken overeind moet blijven. En dan heb je altijd gedoe.
Ja, dus een beetje als je gaat samenwonen met iemand dat je... Dat
ja,
je
trekt in het huis, één in bij het huis van de ander, dan is altijd gedoe.
Ja.
En zij hadden een van de manieren voor hun was om ermee om te gaan is, nou, dan gaan we gewoon het hele interieur van de kerk vernieuwen, aanpassen. En ook echt prachtig gedaan met behulp van een goede kerkarchitect. Maar uiteindelijk toen de rook opgestegen was en de verbouwing klaar, bleken ze gewoon toch nog te zitten met dezelfde worstelingen waar ze ook met 3 afzonderlijke gemeenschappen mee waren. Dat de gemiddelde leeftijd ging omhoog, het aantal vrijwilligers werd minder. Dus nu heb je wel als het ware de boel bij elkaar geveegd en kun je misschien wat langer vooruit. Maar de vraag blijft overeind. Hoe vernieuwen we onszelf en hoe krijgen we een aansprekend programma voor ook nieuwe jonge mensen? Die vraag was eigenlijk niet opgelost.
Was het niet ter tafel gekomen?
Of vast wel, maar dan pak je daar niet in door.
Nee.
En dat is ook echt ingewikkeld. Dus dat heb ik ook elke keer weer ontdekt. Dat je zowel eigenlijk op alle fronten moet je actief zijn. En dat is ook heel ingewikkeld.
Nee. En ik hoor je ook pleiten voor een zekere mate van realisme eigenlijk. Hè? Van je hoeft niet te kiezen voor allebei. Je kan ook kiezen voor
Ik vind het getuigen van enorme moed als een geloofsgemeenschap zegt, laat ons met rust. Laat ons zo lang mogelijk doen wat we nu doen. Wij willen met jullie in gesprek, zodat we een gezamenlijk beeld hebben wanneer het bestuur vindt dat het niet meer kan. Wanneer het niet meer haalbaar is.
Ja. Dus, wanneer de verwarming te duur wordt. Of
als de verwarming te duur wordt. Dus of er te veel geld in moet. Of dat we te klein geworden zijn. Als we daar helderheid over hebben, dan weten wij ook wanneer we gaan stoppen. Dan is het helder.
Ja.
Maar, en dan is prima. Weet je, dan kun je daar ook bestuurlijk goed mee uit de voeten. Ja. En dan kun je vanuit een team ook heel helder zeggen, dat betekent dat we bij die gemeenschap dit soort pastorale dienstverlening nog moeten bieden.
Ja.
Maar bij plekken waar als het ware nog een soort groeigedachte zit, of een revitaliseringsgedachte, dan moet die menskracht moet daar wel beschikbaar zijn. Want anders gaat het niet lukken.
Nee.
Maar bij een gemeenschap die heel klein is, of die niet veel meer kan, of maar een beperkte verlangen heeft, nou prima, accepteer dat.
Ja, maar is dat misschien niet het moeilijkste gesprek om te voeren? Gewoon dat accepteren? Denk dat wel.
Dat is denk ik zo. Kijk, weet je, dus ik zei het in het begin al. Ik heb uiteindelijk best vaak in projecten geworsteld met het feit dat de deelnemers aan het gesprek, laten we zeggen de mensen die aan het start van een project instappen, dat die niet eerlijk zijn over hun startpositie. En ik heb ook vaak de eerste fase van een project meer tijd aan moeten besteden om te zorgen dat iedereen een gelijk idee over de beginsituatie had van deze gemeenschap of van de parochie in zijn geheel.
Ja.
En dat zijn nooit fijne fases, want dan moet je mensen als het ware toch met hun neus op de kwetsbaarheid drukken.
Ja.
En daar wil niemand makkelijk doorheen. Nee. Dan hoef ik maar naar mezelf te kijken. Alles waar je aan wil beginnen, maar je moet eerst nog even goed je beginpositie verkennen.
Ja.
Als je wil gaan hardlopen en je denkt, nou, het gaat best redelijk met mij. Maar je ontdekt gewoon dat je een ongelooflijke slechte conditie hebt.
Ja.
Nou, als je dat dan doet, dan ga je misschien nog beginnen met lopen. Maar na twee keer denk je, nou, dat hardlopen is niks voor mij. Dus dan stop je gewoon weer.
Ja.
Hier kun je dan niet zomaar stoppen, want je zit in een organisatie met meerdere mensen. Maar dat heeft een beetje hetzelfde gevoel.
Ja.
Maar het effect is dan dat je uiteindelijk de status quo aan het handhaven bent. En dat is geen optie.
Nee. Ik vind het wel mooi, want eigenlijk sluit het heel goed aan op het gesprek dat wij in de vorige aflevering hadden met Stefan Jenskens. Hè. Die werkt voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Ja.
Die zit heel veel in uitvoeringsvraagstukken, overheidsuitvoeringsvraagstukken, waar allerlei mensen in zitten met allerlei verschillende belangen. En als je die belangen niet aan het begin op tafel krijgt, nou, dan komt het later in het proces als een boemerang komt dat terug.
Ja.
En eigenlijk hoor ik je nou precies hetzelfde zeggen.
Ja.
Maar net op een beetje andere manier. Dus de tijd die je investeert in het begin, waarvan je eigenlijk het idee hebt dat je nog helemaal niks aan het doen bent.
Ja, die is eigenlijk heel belangrijk. En het meest vervelende is, dus als ik inhoudelijk mij uitspreek in zo'n proces, en dat gebeurt natuurlijk af en toe. Het is weliswaar niet mijn proces, maar uiteindelijk heb ik ook een inhoudelijke mening.
Mm-hmm.
Dan staat mijn inhoudelijke bijdrage staat bij een 180 graden of haaks op wat ze zelf vinden. Ik zeg, het gaat er niet om of jouw kerk overeind blijft of jouw lokale geloofsgemeenschap intact blijft. Maar het gaat erom hoe je in deze regio het evangelie een menselijk gezicht geeft.
Oh ja.
Dat is een veel opener geformuleerd belang. En dat menselijke gezicht, dat heeft dus het programma wat erachter schuil gaat, dat heeft voor een deel natuurlijk een traditioneel programma. Want we zijn een katholieke kerk en het gaat om de 7 sacramenten. Maar daarnaast schreeuwt deze tijd ook om een ander programma. En de vraag is of jullie dat als lokale parochie van de grond weten te tillen, mm-hmm, of niet.
Ja.
Maar als je alleen vasthoudt aan dat klassieke programma, ja, dat kan ik op zich heel goed begrijpen. Misschien is het ook voor deze gemeenschap op deze plek wel de meest verstandige keuze.
Mm-hmm.
Maar dan heb je echt die 8 kerkgebouwen niet nodig. Want al die mensen die zondag naar de kerk gaan, die kunnen in 1 kerkgebouw.
Ja. Het is wel interessant ook wat je nu noemt. Ik ben ook procesbegeleider, hè, en ik bewaak eigenlijk altijd in de processen die ik begeleid mijn neutraliteit.
Ja.
En doordat ik neutraal ben, kan ik een goed gesprek veroorzaken tussen partijen met, ja, allerlei verschillende belangen.
Ja.
Jij maakt duidelijk een andere keuze. Omdat je,
ja,
mensen dat denken, even als ik je goed...
dat klopt wel. Ik sta niet bekend om mijn neutraliteit.
Kan die ook wel eens in de weg zitten?
Die zit mij zeker in de weg. Ja. Ik denk dus als Glenn mij als ook procesbegeleider gewoon... dan zou die mij in een proces waar Werkhoven geen onderdeel van zou zijn... maar als jij mij zou supervisoren en je zou mij volgen... 10 keer lang dat ik elke keer op mijn donder krijg hoe ik het doe.
Ja, maar ja, ik weet niet wat... Jij zei daar straks van wat best wel kenmerkend is aan het werk wat jij... deden,
ja,
is dat je te maken hebt met mensen die natuurlijk voor een onmogelijke keuze staan. Waarvan je ook nog met een behoorlijk grote last moet zoeken naar de mensen die het niveau hebben.
Ja.
En ook de kracht hebben, ja, zeg maar, om dat te ontstijgen. Dus eigenlijk ben je voortdurend de begeleider, maar ook een beetje de expert van hoe het wel zou kunnen. Dus je moet die groep natuurlijk ook voortdurend aan de praat houden, zeg maar.
Ja, weet je, mijn gevaar was, of mijn grote valkuil was, en daar ben ik meerdere keren ingestapt. Overigens was ik me dat wel bewust, maar ik stapte er even goed in, is dat ik voor een deel het werk deed wat mensen zelf moeten doen.
Ja.
Dus ik stopte er energie in. Ik werd daar uiteindelijk ook heel moe van. En dat is natuurlijk de grote valkuil voor procesbegeleiders zoals ik. Als je aan het werk komt in situaties en in organisaties waar het gewoon heel kwetsbaar is.
Ja.
Dus je bent dan toch geneigd om er wat energie in te stoppen, zodat er toch nog iets kan gebeuren met de mensen die zich melden om wat te doen.
Ja.
En ja, het gevaar dat je loopt is dat je er eigenlijk gewoon te veel in stopt.
Ja.
Of dat je het iets te veel jouw kant op buigt. Nou was er meestal wel zoveel weerstand dat die ruimte kreeg ik niet.
Wat heb je wel eens in jouw carrière, want we hebben natuurlijk best wel stilgestaan bij Werkhoven. Dat had een mooie start en een minder mooie afloop, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar heb je wel eens voorbeelden aan de hand gehad in het kader van waar het goede gesprek ook goede resultaten op?
Ja, waar ik zelf met heel veel, en dat was echt een complex gesprek, dat was de fusie was er al, maar in de stad Apeldoorn. Ik werd ingehuurd op het moment dat het parochiebestuur van een projectteam wat ze zelf hadden opgericht een verhaal voor de toekomst in handen kreeg. En het parochiebestuur heeft dat verhaal geaccepteerd, goedgekeurd. En dat kwam er feitelijk op neer dat er de vijf parochiekerken die nog in Apeldoorn waren, zouden alle vijf gesloten, of zouden de vier zouden ervan gesloten worden en één hoofdkerk zou de enige kerk worden. En ze zochten iemand die dat project eigenlijk wilde gaan leiden. Maar er waren een aantal elementen die van belang zijn bij zo'n proces, waren wel goed geregeld. Er zat een bekwaam parochiebestuur met mensen met echt vaardigheden om stevige bestuurlijke processen te leiden. Die ook voor de besluiten durven te gaan staan. Die durven ook het verhaal te communiceren naar de achterban, niet weglopen of zich verschuilen achter anderen. Ik ben daar ingehuurd om dat proces te begeleiden. Ik heb daar 3 jaar lang bijna 2 dagen per week gewerkt, dus het was uiteindelijk een forse klus. En er is ook nog naast mij een extern projectmedewerker aangenomen om de werkzaamheden te begeleiden. En ja, daar hebben we gewoon met elkaar, met parochianen uit de parochie, echt stappen gezet waardoor we het met zo min mogelijk weerstand en met zoveel mogelijk medewerking voor elkaar hebben gekregen.
Ja, dan ben ik heel benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Natuurlijk.
Nou ja, dus om een voorbeeld te noemen. Dus waar we het net al heel even over hadden, hè, dus als de hoofdkerk open blijft of als die bepaald is en die blijft open, laat je dan stap je al vrij snel in de valkuil dat de andere 4 gaan dan inwonen en de vrijwilligers van die kerk maken dan de dienst uit. Een van de dingen waar wij met elkaar op kwamen is, alle 5 de kerken gaan dicht. En ook de hoofdkerk gaat dicht en die blijft ook voor 2 of 3 weken dicht. En dan zijn er vieringen voor alle parochianen die naar een viering willen, zijn in een tent in de kerk, in de tuin naast de kerk. En we hadden dus om ook bij de ontvangende gemeenschap ervoor te zorgen, ook voor jullie gaat alles vanaf de moment dat de kerk open gaat dicht. Gaat anders bedoel ik, sorry. Gaat echt anders. En dit wordt een kerk van de hele stad Apeldoorn en niet van deze wijk. We hebben alle klassieke vrijwilligersrollen van de 5 gemeenschappen hebben we bij elkaar uitgenodigd. Dus we hadden een bijeenkomst waarin de kosters, de lectoren, de misdienaars, de acolieten allemaal kwamen.
Acolieten zijn?
Mensen die tijdens een viering assisteren. Okay. En die hadden we allemaal uitgenodigd op een zaterdagochtend. We hadden een soort, ik geloof dat deed ik dan, had ik een soort kick-off van, nou mensen, we moeten het met elkaar samen doen. En het is niet zo dat de tradities en de afspraken en de regels van de ene kerk het gaan bepalen in de andere kerk. Wij hebben vanochtend voor ogen dat je per vrijwilligerstaak bij elkaar gaat zitten. En jullie wisselen aan elkaar uit hoe jij gewend bent dat het rond jouw taak in jouw gemeenschap gaat. Dat leggen we vast. En in een tweede bijeenkomst gaan we met elkaar bepalen, wat zou nou de manier zijn dat als we samen opnieuw starten in een kerk, met welke routeboekje gaan we starten? Hoe gaan we straks kosteren? Hoe gaan we straks misdienen? Welke gewoontes en gebruiken gooien we overboord? Of welke kiezen we uit al die gewoontes en gebruiken uit? Zodat er een nieuwe, eigen, gemeenschappelijke traditie ontstaat. En dat moet je dan ook een follow-up aan verzorgen. Dus na een maand zaten we weer een keer bij elkaar om te kijken van, hey, ontstaan er ergens conflicten over of zijn er onduidelijkheden? Hoe kunnen we dat tackelen? En op een gegeven moment ontstaat er gewoon een nieuwe traditie of een nieuwe manier van werken. En die is opgebouwd uit de tradities van die 5 plekken. Oh ja. En zo hebben we het met de werkgroepen ook gedaan. Dus op een gegeven moment ontstaat er gewoon, doordat je echt begeleid gaat samenwerken, ontstaat er een nieuwe traditie, een nieuwe manier van werken op één plek.
Ja.
En het klinkt nu heel ideaal en er gingen natuurlijk dingen mis. Maar iedereen heeft heel goed begrepen, niemand is de baas. We worden samen opnieuw, gaan we deze plek ons toe eigenen.
Ja. En je hebt daar een heel bewust proces voor gemaakt. Ja.
En, wat dan nodig is, is dat het bestuur achter die methode staat. De pastoren, het team moet achter de methode staan. En ik en de projectmedewerker hebben veel van die stappen uitgevoerd. Maar als de organisatie er niet achter staat, wordt het niks. Want dan gaan de vrijwilligers die erover klagen, die lopen naar de pastoren en zeggen, nou, dit en met dat, en dat is niks. En dat moet zoals we altijd gewend zijn. Nou, dan weet je wel, dan gaat het allemaal mis.
Ja. Hey Glenn, wat leer jij van Henk zo tijdens dit gesprek?
Nou ja, waar ik bewondering voor heb, laat ik daarmee starten. Dan kom ik vanzelf wel op welk leerpunt ik er vooral uit opgehaald heb. Waar ik bewondering voor heb is dat je onder hele lastige omstandigheden, in termen van professionaliteit zou je kunnen zeggen, moet proberen toch een soort lastige keuze of mensen te helpen een lastig besluit te nemen. En dat vind ik knap. Want dat is, ik bedoel, ik kan me in mijn werk nog verschuilen achter dit is privé en dat is mijn werk. Hè. Maar op het moment als je op een thema als geloof komt, ik heb dat zelf natuurlijk een beetje zijlings ondervonden door een tijdje mee te lopen. Kijk, het bijzondere van iets wat je niet kunt vastpakken, maar wat je wel deelt, is dat een soort code is. Hè. Dat zit in de hartelijkheid, dat zit in de gastvrijheid, dat zit erin bij horen. Dat is gelijk ook het gevaar, want dat betekent ook dat je dus separeert. Of dat je de ene de taal wat beter beheerst dan de andere taal. Nou, dat jij daarin manoeuvreert en dingen, ja, zoals een Apeldoorn tot zo'n succes brengt, dat vind ik heel knap.
Mm.
En wat ik er vooral uit opsteek, is dat je dat het heel belangrijk is dat je de ruimte krijgt als begeleider om dat gesprek, hè, om als neutrale persoon dat gesprek te mogen voeren. Dus het vertrouwen is een belangrijk vertrekpunt. Kijk, ik ben niet de vijand. Ik hoor dat het afblazen, dat een belangrijke fase is. Dat iedereen even al zijn ellende en alle beeldvorming die met zich meedraagt, dat daar ruimte voor is. Dat is bijna één op één gekoppeld aan het vertrouwen ontvangen. En dat die belangen, dat op tafel krijgen van wat is de realiteit waar we mee geconfronteerd zijn en welke weg moeten we gaan. En daar de support van krijgen van je opdrachtgever of van de organisatie. Om die stappen te kunnen zetten. Dat ontzettend belangrijke momenten zijn in zo'n proces. Dat steek er heel erg uit naar voren. Dat de emotie, of de negatieve emotie, niet de bovenhand moet krijgen.
Ja waar ik zelf eigenlijk altijd. Ja, dus ik herken wat je zegt. Waar ik zelf ongelooflijk mee geworsteld heb, is. Kijk, de kerk is. Maar ik denk, misschien heb je het wel bij meer vrijwilligersorganisaties, dat weet ik niet. Maar het bestuur en ook het pastoresteam hebben eigenlijk een soort houding dat ze iedereen te vriend willen houden. En als je in zo'n moeilijke fase zit als organisatie, waarin je gewoon met z'n allen aanvoelt, we kunnen het ons niet permitteren om geen keuzes te maken, dan weet je ook gewoon dat je niet met iedereen te vriend kan blijven. Dus je zult dingen moeten beslissen om te zorgen dat je richting krijgt met elkaar. Dat je koers vindt en dat je op grond daarvan dan vervolgbesluiten kunt nemen. En heel vaak wordt dat uitgesteld. Dus iedereen ziet, het ligt bijna voor het oprapen wat er moet gebeuren. En toch gebeurt het niet. Omdat men maar denkt dat we kunnen het wel met z'n allen. En de traagste mag het tempo bepalen en allemaal van dat soort prachtige tegeltjeswijsheden. Maar ondertussen is het gewoon status quo.
Ja.
En had het eigenlijk al 10 jaar geleden een begin gemaakt moeten worden. En nu zitten we eigenlijk al met de rug tegen de muur en kunnen we niet eens meer beginnen.
Ja.
En ik heb dat altijd heel ingewikkeld gevonden. En hoe langer ik dit werk deed, des te meer heb ik daar ook niet goed mee om kunnen gaan. Dus
ja, als persoon.
Ja,
als mens.
Ik ben uiteindelijk ook om gezondheidsredenen eerder gestopt met dit werk. Ja. Omdat ik uiteindelijk niet meer kon tegen de besluiteloosheid. Uiteindelijk kon ik niet meer om tegen de besluiteloosheid. Ik kon er niet meer tegen.
Ja.
Dus je hebt ook een soort moed nodig. Je moet je durven uitspreken.
Ja.
Dus als je iets nodig hebt voor een goed gesprek, is het ook bestuurlijke moed. Of ja, ook de moed van de werkers. Maar als veel dingen niet duidelijk zijn, of als het wel duidelijk is, maar je durft het niet duidelijk te maken met elkaar, dan komt de moed ook niet makkelijk tevoorschijn.
Nee, en daar heb je als procesbegeleider, kan je daar een rol in hebben, maar ja, die rol is uiteindelijk beperkt.
Die is beperkt.
Ja. Wel heel mooi, Henk, om van jou te leren hoe je je zo hebt ingezet voor revitaliseren van geloofsgemeenschappen. Of in ieder geval ze helpen opnieuw relevant te zijn op hun
kijken naar de toekomst. Wat zou je kunnen bijdragen? En is je kracht inderdaad zodat het alleen nog maar voor je eigen kring kan zijn? Of kun je ook echt nog iets betekenen? En ik ben ervan overtuigd dat ook al ben je een kleine organisatie en is je leeftijd misschien gemiddeld iets ouder, dan nog kun je echt iets betekenen voor andere mensen.
Ja.
En als je dat ontdekt, dan doet het jezelf ook goed.
Ja.
Want alleen maar met jezelf bezig blijven en je eigen navel, daar word je echt niet gelukkiger van.
Zeker. Ik heb nog één vraag. De bekende vraag. Mag ik hem stellen?
De inmiddels beroemde vraag. Ga je gang.
Ik vond het een heel mooi gesprek, Henk, met jou. Ik ben heel benieuwd. Wie gun jij nog meer een goed gesprek? Weet je dat al? Of moet je daar nog even over nadenken?
Ik moet daar nog even over nadenken.
Okay.
Ik heb wel een idee. Maar ik weet het nog. Ja, dat moet ik vragen. Wil je van mij nu horen waarom ik aan die persoon denk?
Dat lijkt me leuk. Ja. Nou, hoef je de naam nog niet te noemen. Want dan
aan een vriend van mij. Die was directeur van een instellingskeuken. Van een Joods ziekenhuis. Dus die hadden aangepaste menukaart, zal ik maar even zeggen. En om hun eigen toekomst te verzekeren, zijn ze maaltijden gaan maken voor grote commerciële partijen en niet alleen voor het instelling. Dus die zijn vliegtuigmaaltijden gaan maken, et cetera. Allerlei andere dingen. Daarmee hebben ze de keuken kunnen verzelfstandigen en in stand kunnen houden. En ze zijn niet zo lang geleden zijn ze gefuseerd met een andere partij. En hij heeft zijn eigen positie is veranderd. Hij is niet meer de directeur, maar hij is nu volgens mij niet eens meer directeur of directielid, maar iets anders. Ik weet niet eens precies wat zijn nieuwe functie is. Maar het is gewoon een heel spannend proces als je in zo'n overname terechtkomt en je dan voor je personeel op wil komen door die niet. Dus dat soort vragen, daar heeft hij mee geworsteld.
Ja.
En ook met zijn eigen plek in dat verhaal.
Oké. Okay. Nou, lijkt me heel vreemd.
Ik denk dat hij er wel interessant over kan vertellen.
Oké, okay. Nou, wellicht in een volgende aflevering. Voor dit moment, dankjewel Henk.
Leuk dat jullie met mij wilden praten.
Ja, te gek.
Dankjewel. Dank voor je mooie verhaal.
Ja, graag gedaan.
Zeker weten. Je luisterde naar een podcast van Glenn van der Vleuten en mijzelf, Peach Meids. De muziek werd gemaakt door Seaport Sound en de montage was in handen van Arjan Spoormans. Wil je niks van ons missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en dan zie je de volgende aflevering van Zelf verschijnen.